Wel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Hij kwam, zag, overwon en liep hier wel degelijk rond en had bovendien inhammen. Dat zijn kort samengevat de conclusies van Tom Buitendorp, die het boek schreef Caesar in de Lage Landen. Tom, je bent bij ons om over het boek te vertellen. Hartelijk welkom.
Bedankt.
Om te beginnen met de geleerden die al een tijdje zeggen dat Caesar helemaal nooit hier geweest is in die Lage Landen. En jij durft wel zeker te stellen dat hij wel hier geweest is.
Klopt, ja. De laatste is professor Toen geweest in 2006. Die heeft toen eigenlijk geconcludeerd van je hebt de Gallische Oorlog van Caesar, die heeft 9 jaar geduurd. En zijn conclusie was, ja, Caesar is niet verder gekomen dan Frankrijk. En hij heeft wel zwaar geschreven dat hij ook noordelijker is geweest, maar ja, dat heeft hij aan toegevoegd om het allemaal wat mooier te maken. En als ik eerlijk ben en je neemt de kennis van 2006, is dat ook wel begrijpelijk. Want er was tot die tijd ook heel weinig in het noorden gevonden. Dus het is ook wel begrijpelijk dat historici en archeologen begonnen te denken, ja, misschien is hij er inderdaad niet geweest. Sindsdien zijn er heel wat ontdekkingen gedaan. Die heb ik bij elkaar geraapt. Daar heb ik een nieuwe synthese van gemaakt. En ik heb ook zijn eigen oorlogsverslag geherwaardeerd.
Noem eens twee harde bewijzen waaruit blijkt dat Caesar bijvoorbeeld in het huidige België geweest is.
Nou, een heel belangrijk voorbeeld is dat, dat is ook heel aardig. Er is in 2008 heeft iemand de schoenspijkers van de soldaten van Caesar bestudeerd. Dat waren een soort voetbalschoenen, daar zaten noppen onder.
Nelke begint heel erg te lachen.
Maar ga gewoon door.
IJzeren spijkers die zaten eronder.
Ja.
En dat lijkt inderdaad heel erg. Ja. Je denkt, wat is dat? Het zijn ogen verroeste spijkers die worden gevonden. Iemand is zo slim geweest om dat eens op een rijtje te zetten. En die ontdekte, hey, die spijkers in de tijd van Caesar, die waren een stuk groter als daarna. En dat was een doorbraak, want daarna konden we opeens dus de spijkers uit de schoenen van Caesar dateren. Ja, dat was in 2008.
Als zijn soldaten er zijn geweest, is de leider er zelf ook geweest. Is dan de conclusie.
Ja, okay,
dat is
één zijn bewijs, leger. Ja.
Nog
ja.
Een bewijs.
En als voorbeeld te zijn, dus dat was 2008. 2010 kwam er een Romeins fort tevoorschijn met die spijkers uit de tijd van Caesar. 2012.
Weer de spijkers.
Dan
wil ik geen spijkers op laag water zoeken. Nee, maar heb je nog andere bewijzen?
Ja. Dat is er dus één, ja. Dus daardoor hadden we in korte periode, veel noordelijker dan we tot nu toe wisten, een aantal forten uit de tijd van Caesar. Een ander bewijs is de analyse van de inheemse munten. Want toen begon net de muntslag van eigen munten, van de inheemse bevolking. En door die munten te analyseren kun je laten zien dat juist toen Caesar kwam, ze in enorm tempo die munten zijn geslaan. Caesar schrijft er zelf al over, van dat ze geld gebruikte om bondgenootschappen te smeden. En dat past nu heel mooi in elkaar. Want precies in de tijd dat ze een grote aanval op Caesar doen, zie je dat er in grote haast die munten worden geslagen. En dat kun je zelfs zien. Je kunt het gewoon voelen bijna, dat de stress. Omdat je ziet aan die munten, die zijn gebarsten, de stempels zijn gesleten, die zijn niet mooi. Omdat er gewoon in korte tijd heel veel munten geslagen moesten worden.
Maar er is dus niets wat je leest van Caesar zelf, waarvan je denkt, oh ja, hij moet dit beschrijft hij. En dat kan alleen maar omdat hij het zelf gezien heeft.
Nou ja, dat is een andere pijler. Dat is heel bijzonder. Caesar heeft zijn eigen oorlogsverslag geschreven. Het oudste exemplaar daarvan ligt in Amsterdam, in een kluis. Is eigenlijk vrij onbekend, maar die ligt dus in de Lage Landen. En wat het nieuwe is in de inzicht, is dat we niet alleen dat oorlogsverslag hebben, maar we hebben ook brieven uit de tijd van Caesar, van zijn hoge legerleider en van mensen van zijn staf. En die brieven die zijn ook naar Rome geschreven. En dat is een belangrijke aanvulling. Dat is eigenlijk tot nu toe een beetje over het hoofd gezien. Want dat betekent dat de Senaat, en die moest Caesar toestemming geven om door te blijven vechten, kreeg niet alleen informatie van Caesar, maar ook informatie uit andere bronnen. Ik noem in mijn boek nog een derde bron. Maar dat geeft aan dat zijn oorlogsverslag, hij kon daar best propaganda in bedrijven. Dat was ook de stijl van die tijd. Maar hij kon niet echt dingen verzinnen. Want er waren gewoon te veel mensen, hoge officieren, staffunctionarissen, die wisten wat er gebeurde. En dat geeft aan dat hij niet kon verzinnen dat hij in het noorden was geweest. Hij mocht best wat overdrijven, dat laat ik ook zien, met de aantallen tegenstanders en dergelijke. Maar helemaal verzinnen van, ja, ik ben in het noorden geweest en daar niet geweest zijn, dat kon niet. Ja,
Nelke, ben je overtuigd? Want je zat net een beetje.
Nou, ik vind het een mooi opgebouwd argument.
Goed. Ja. En je vraagt je ook inderdaad af wat ze voor 2006 allemaal gedaan hebben. Wat deed Caesar dan hier? Waarom wilde hij hier zijn?
Daar zijn twee versies van. De versie van Caesar zelf is dat het nodig was, preventief, om eigenlijk het Romeinse Rijk, wat toen zo kleiner was, te behoeden voor de ondergang. Want hij zei, ja, in het verleden zijn we door de Galliërs en de Germanen zijn we al, die zijn ons een keer binnengevallen. En hij gaf aan, dat gaat weer gebeuren. En als we niks doen, dan worden we onder de voet gelopen. En hij heeft het dus gepresenteerd als een noodzakelijke preventieve aanval. Als een soort buffer. Hij zei, als we Gallië veroveren, dan hebben we een buffer. En hij gaf aan, we moeten zelfs doorgaan tot de Rijn. Want daarachter wonen de Germanen en die zijn helemaal verschrikkelijk. Ja, en hij heeft dus de Senaat kunnen overtuigen dat het echt die oorlogsinspanning waard was om dat gebied te veroveren, puur preventief.
En hij doet dat ook door, zeg jij, want hij stuurde verslagen naar de Senaat en dan deed hij alsof er meer mensen waren die hij had veroverd dan uiteindelijk ze er ook waren.
Precies, precies. En dat is ook wel heel aardig, want er is ook vaak van gezegd van ja, Caesar noemt getallen en dat is gewoon allemaal overdreven, daar kunnen we eigenlijk niks mee. En ik ben dat toch eens wat gaan uitdokteren. En ik kom tot de conclusie dat hij dat heel slim heeft gedaan. Dat hij wel bestaande cijfers heeft gebruikt. Zodat als hij erop aangevallen zou worden, dat hij wel zou kunnen zeggen, nou, dit zijn gewoon statistieken die er zijn. Hm. Alleen hij is wel slim met statistieken omgegaan. Als voorbeeld geeft hij ergens, weet hij uit de statistieken dat een bepaalde stam 60.000 potentiële strijders had. Mannen tussen leeftijd van 15, 60 jaar. En hij schrijft het op van ja, die stam die telt 60.000 strijders. Wekt daarmee de indruk dat hij in die veldslag tegenover 60.000 man staat. Terwijl dat in werkelijkheid er veel minder waren, laat ik zien. En hij dat ook eigenlijk niet echt zegt. Maar wel de indruk wekt.
Ja, maar tegelijkertijd zijn die enorme aantallen, die zijn ook reden om te zeggen, nou, dat was gewoon volkerenmoord wat hij deed.
Precies, ja. En dat is ook een hele interessante, want we weten van Caesar dat die propaganda bedreef. Dat is een bekend beeld van Caesar. Maar het aardige is dat hij op een andere manier, bekeken met een moderne bril, eigenlijk zichzelf ook tekort doet. Want het was het destijdse stijl dat je om een overwinning echt groot te laten lijken, moet je vooral flinke aantallen overwonnen.
Hoe meer, hoe beter.
Ja. Hoe meer doden, hoe beter. Dus hij schrijft dat ook op, dat die hele stam hier heeft uitgeroeid. Maar dan kom ik bijvoorbeeld terug op de munten. Hij beweert dus, ik heb twee stammen heb ik volledig uitgeroeid. Maar aan de munten zien dat diezelfde stammen gewoon door bleven slaan.
Maar gebeurde dat ook zo'n Romeins leger wat dan probeerde te veroveren? Was dat nou ook zo dat iedereen, de krijger, maar ook de vrouw en de kinderen, iedereen gewoon werd vermoord?
Ja, op bepaalde momenten wel.
Dus dat blijft ook een beetje overeind? Dat het gewoon.
Ik maak de globale inschatting dat in die 9 jaar er een 500.000 ongeveer heel grofweg aan mensen is overleden, aan tegenstanders, tegen een stuk of 30.000 Romeinse soldaten. En dat onder dat 500.000 heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Het was niet zo dat hij dat altijd deed, want het was op zich niet. Het kostte inspanning en ze waren heel efficiënt.
Maar er ging ook gejuich op in de Senaat als dat gebeurde.
Ja. Dat is ook een heel bijzonder verhaal. Hij claimt op een gegeven moment dat die 430.000 Germanen daartegen gevochten heeft. En eigenlijk suggereert hij ook wel dat hij die allemaal om heeft gebracht. Mogelijk zelfs in Nederland, bij Kessel. En dat is heel bijzonder, reageert de Senaat op. Niet dat ze die 430.000 een probleem vinden. Maar wat ze wel een probleem vinden is dat hij in de aanloop naar dat gevecht de leiders van die Germanen gevangen heeft genomen in een fase dat er onderhandelingen werden gevoerd. En er was al toen een vorm van oorlogsrecht en de Senaat zei, dat doe je niet. Als je aan het onderhandelen bent, dan neem je geen mensen gevangen.
Dus ze bemoeiden zich er wel mee wat hij hier deed.
Ja, en dat heeft echt doorwerking gehad tot en met dat hij naar Rome is opgetrokken. Want Cato, dat was een grote tegenstander. Die wilde de republiek beschermen. Dat was een soort van primitieve democratie. En Caesar was op weg naar de dictatorschap. En Cato heeft zich daar heel dapper tegen verzet. En die zei van, ja, jij hebt daar gewoon iets gedaan. Dat is tegen het oorlogsrecht. Dus op het moment dat jij in Rome verschijnt, dan moet jij voor het gerecht verschijnen. En beter nog, je zou eigenlijk uitgeleverd moeten worden aan de Germanen om het eerverlies wat we hebben geleden toch een beetje te compenseren. En dat was de reden voor Caesar dat hij, toen hij uiteindelijk naar Rome ging, dat alleen durfde te doen door zijn leger mee te nemen en gewoon een staatsgreep heeft gepleegd. Daar komt het op neer.
Precies, daarmee overtreedt hij.
Dus dat heeft 9 jaar wel eigenlijk in de lucht gehangen.
En hij komt hier bijna zelfs om, geloof ik, hè?
En dat is ook weer bijzonder, want dat heeft weer te maken dat er meerdere bronnen waren. Dit was in het begin van de Gallische Oorlog, de eerste keer dat hij naar de Lage Landen oprukte, vlakbij de Belgische grens. Grote veldslag waar hij een enorme inschattingsfout maakt. En het kantjebord wat had dat bijna verloren, was de Gallische campagne al geëindigd. Maar hij merkte ook in een bijzin op dat de legerleider, en dat is hij zelf, in enorme problemen was gekomen. En hij heeft dat waarschijnlijk moeten opschrijven, want hij meldt ook op een gegeven moment dat bondgenoten aankwamen rijden en zagen dat het een behoorlijke chaos was. En dat waren mensen in de elite die ruiters waren. En hij wist dus wellicht, voorzag dat die gingen vertellen in Rome wat er gebeurd was. Dus hij moest op dat moment wel opschrijven dat het allemaal niet zo fraai verlopen is.
Ja, dus je hebt Caesar eigenlijk gewoon even heel goed onder handen genomen, zo te horen, de afgelopen 8 minuten. Hè? Een aantal mythes ontkracht, erbij gehaald, dingen opnieuw laten zien. En net alsof het niet voldoende is, denk je, nou, als we dan toch Caesar aan het heruitvinden zijn, laten we dan ook even kijken hoe hij er werkelijk uitgezien heeft. En dat schijnt ook nogal tegen te vallen. Jullie hebben zijn gezicht opnieuw bekeken en daar conclusies over getrokken. Vertel eens.
Ja, nou, dat was ook een bijzonder moment, want er staat in Turijn, is er een beeld van Caesar wat redelijk onbekend is. Want we hebben ons eigenlijk een beetje laten foppen door de Romeinse propaganda. En ik zag aan het beeld dat hij Caesar daar een gekke bult op zijn hoofd heeft. En dat daar is 30 jaar geleden wel eens een keer iets over opgemerkt. Dat dat misschien iets met medisch was. Ik ben wat gaan buurten bij medici. Ik kwam toen bij Erik van Linden terecht in Nijmegen. Die zei van ja, dat is heel duidelijk, dat is een geboortetrauma. Er is een kwestie van een zware bevalling. Dat hoofd komt klem te zitten, dat gaat ontsteken. Normaal gesproken gaat het erover, maar 3-5% van de gevallen tegenwoordig ook gaat dat ontsteken en blijft het een bult. Dat verkalkt en dat, ja, hij herkende het. Hij had zelfs een voorbeeld van een jaar terug. Hij zegt exact hetzelfde, precies dezelfde plek. Logische plek. Nou, dat was voor mij een doorbraak. Ah, we weten namelijk over Caesar zijn geboorte niets. Want dat stuk van zijn biografie is gewoon verloren gegaan. We weten zelfs niet precies wanneer hij geboren is. En we weten nu opeens dat hij dus met een zware bevalling ter wereld is gekomen. Maar nog belangrijker was dat ik wist van, hey, we hebben hier een beeld van Caesar. Een kunstenaar verzint dat niet zelf. Dus die heeft gewoon echt een realistisch portret van Caesar voor ogen.
Nou, is van Caesar ook bekend dat hij altijd vrouwen had. Hè? Het is altijd Caesar en zijn vrouwen op allerlei mogelijke manieren. Dus er is ook altijd een suggestie geweest dat het een buitengewoon knappe man was. En ook dat haal je onderuit. Want eigenlijk was hij, ik geloof dat ergens staat, iemand die je ook gewoon bij Albert Heijn tegen kon komen.
Nou ja, en dat is het grappige. Zijn soldaten, zijn eigen soldaten, er is een soldatenliedje bewaard waar ze tijdens een parade zingen dat Caesar de kale vrouwendief. Dus ze geven aan dat hij kaal is en B dat hij inderdaad.
Maar wel vrouwen.
De vrouw. En dat laat ik dus ook zien, dat hij kaal was. En dat aardig is als laatste punt, dat na zijn dood zijn er allerlei beelden gemaakt met een enorme pluk haar. Ah, daar ziet hij er heel stoer op. Daar ziet hij de enorme. En dat is het beeld, het propagandabeeld van de Romeinen. En dat is ook het beeld wat we hebben overgenomen.
Okay.
Dus we hebben ons eigenlijk laten foppen door de Romeinse propaganda.
Ja, hij heeft gewoon in jouw beeld een beetje een waterhoofd. Zullen we het daarmee afsluiten?
Goed. Iedereen die het wil weten, die kan het zien. En het boek Caesar in de Lage Landen en de Gallische Oorlog langs de Rijn en Maas ligt in de winkel nu. Tom, heel hartelijk dank. We zijn er zo weer na het nieuws.